De toelichting was duidelijk. Iets daarvan komt nog wel aan de orde. Een belangrijke levens- en geloofsvraag. Immers, de heiland zelf heeft gezegd in het beroemde gesprek met Nicodemus, Johannes 3, dat ieder mens wederom geboren moet worden. Zonder wedergeboorte is het onmogelijk het koninkrijk Gods binnen te gaan. Het gaat hier maar niet om een zaak aan de rand, om een theologisch stokpaardje of om een lievelingsidee van een bepaalde groep of kerk. Nee, dit raakt het hart van het evangelie, van het geloof, van het christen zijn. Wedergeboorte is voor ieder mens noodzakelijk. De Heer Jezus heeft dit gezegd tegen Nicodemus, en dat was geen notoire heiden, maar een erkende schriftgeleerde. Een professor in de theologie, zouden wij zeggen. Hij begreep er niets van. En helaas, velen begrijpen er nog niets van. Wedergeboorte is ook voor een kerkmens nodig. We zijn niet wedergeboren omdat we naar de kerk gaan, of omdat we misschien in onze jeugd zijn gedoopt. Die doop is daar wel een teken en zegel van, maar die doop als zodanig betekent geen wedergeboorte. We mogen er ook niet van uitgaan dat kerkelijke mensen en hun kinderen wedergeboren zijn. Nee, ieder mens moet wederom geboren worden. In het klassieke doopsformulier wordt zelfs gezegd dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dat is wedergeboorte. Hier is hetzelfde tenzij dat we in een oud belijdenisgeschrift tegenkomen, waar gevraagd wordt, zijn wij dan zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? En de vraag beantwoord wordt met, ja wij, tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden. Wedergeboorte dus noodzakelijk. Een christen die niet wedergeboren is, is in feite geen christen. In bepaalde kringen spreekt men over wedergeboren christenen, maar dat is een pleonasme, een dubbelzinnige uitdrukking, want als je niet wedergeboren bent, ben je geen christen. Misschien hoogstens een naam christen, maar geen waarachtige christen. En wie wedergeboren is, wordt daarmee Christus ingelijfd, dat wil dus zeggen, hij wordt ingeplant in het lichaam van Christus en behoort bij Christus en is daarom een christen. Maar wat is wedergeboorte? Het is inderdaad opnieuw geboren worden, een nieuw mens worden, een nieuw hart ontvangen en een nieuwe andere levensrichting gaan dan voorheen. Als een mens geboren wordt, ziet hij het levenslicht, zeggen we. Wie wedergeboren wordt, ontvangt ook nieuw levenslicht. Hij was dood, maar hij wordt levend. Wat betekent dood? Dood betekent in de Bijbel geen band met God hebben. Voor we lichamelijk sterven, zijn we al dood, geestelijk dood, doordat we geen band met God hebben. Wedergeboorte betekent dan dat de band met God weer wordt gelegd en we op God worden gericht. In de wedergeboorte krijgen we geen nieuw ik, maar wel een nieuwe natuur in deze zin. Onze natuur wordt herboren. We zeggen wel eens of horen wel eens zeggen als iemand een bepaalde kuur heeft ondergaan of een bijzonder geslaagde operatie achter de rug heeft. Ik voel me een ander mens, ik ben herboren. Wedergeboren worden is herboren worden. Hoe gebeurt dat? Door de Heilige Geest, die daarbij gebruik maakt van het woord dat in de schrift genoemd wordt, het zaad der wedergeboorte. Wedergeboren worden is van boven geboren worden. Dat is geen natuurlijke geboorte. Om geboren te worden, moeten we een verwekkende vader en een ontvangende, barende moeder hebben. Maar er is bij wedergeboorte geen sprake van een menselijke verwekker, noch van een menselijke ontvangster. Dit is het werk van Gods geest. Onze vaderen noemden het de vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking uit de doden en levendmaking die God zonder ons in ons werkt. En ze beleden erbij, het is een volstrekt bovennatuurlijke, zeer krachtige en tegelijk zeer tere, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking, die niet zwakker of geringer van aard is dan de schepping of de opwekking uit de doden. Dat zijn krachtige woorden die in het vergeetboek dreigen te raken. Zoals trouwens het hele woord wedergeboorte. Laatst werd in de consistorie de opmerking gemaakt toen het ging in de preek over wedergeboorte. Maar dominee, dat was vroeger. Daar hoor je toch vandaag niet meer over te spreken. Dat is erg jammer en een veegteken. Dat zou erop kunnen wijzen dat we gemakkelijker zijn geworden in onze godsdienstige opvattingen en dat we ons minder op Gods genade en zijn geest aangewezen weten dan vroeger. Maar hij is niet veranderd. En Johannes 3, het hoofdstuk over de wedergeboorte, staat nog onverminderd in de Bijbel. God verandert ook vandaag nog mensen. Hij doet ook vandaag mensen omkeren op hun levensweg. En verandert hun levens als het hart wordt veranderd, het centrum van ons leven. En dan is dat aan alles te merken. Alleen moet je dat nu altijd op hetzelfde ogenblik merken. En moet je bij wijze van spreken het moment van wedergeboorte kunnen aanwijzen en aangeven. Laten we eerst zeggen, die mogelijkheid bestaat. Als iemand me vertelde, ik zat in de kerk en het woord greep me zo aan. Het ging door heel mijn lichaam heen en ik kwam als een andere, nieuw mens uit de kerk, dan zeg ik, dat kan. Maar dat is niet wezenlijk voor de wedergeboorte. Sommige kinderen in het natuurlijke worden heel gemakkelijk geboren en anderen na een heel moeilijke bevalling. Zo is het in het geestelijke ook. Het is voor geen mens het belangrijkste wanneer en hoe hij geboren is, maar dat hij leeft. Wat zijn de levenstekenen van een wedergeboren mens? Waaraan kan iemand weten dat er een nieuw leven in hem is, dat anders is dan het oude leven? Te beginnen met te zeggen, een wedergeboren mens is op God gericht en zijn hart gaat naar God uit, vraagt naar Gods wil, laat zich door God bepalen, komt telkens weer bij hem terug, kan hem niet missen. Dat is anders bij een niet-wedergeborene die op zichzelf gericht is. Alles draait om zijn eigen ik. Zijn hart gaat uit naar de wereld, de dingen van deze aarde en van dit leven. Altijd werd gezegd dat er in de wedergeboorte 4 dingen gebeuren. In de eerste plaats, het hart wordt vernieuwd. Het hart van een mens met een T, dat hart is met een D, wordt week gemaakt, zacht gemaakt voor de Here en zijn dienst. Er komt een andere instelling tegenover God en de geestelijke zaken. Ze gaan het leven beheersen. Dat is iets anders dan dat we alleen maar formeel, verstandelijk, plichtmatig de Here dienen krachtens opvoeding en kerklidmaatschap. Het tweede is, het verstand wordt verlicht. De wedergeboren mens gaat de dingen anders zien. Nee, zijn intelligentiequotient wordt niet groter, maar het houdt wel in dat zelfs de meest eenvoudige aan God gaat denken en hem wil dienen. Het verlichte verstand gaat Gods woord anders lezen. Dat woord gaat spreken en dat woord geeft licht en men laat zich voorlichten door dat woord. Trouwens, men gaat al de dingen van het leven in eeuwigheidslicht zien. Men ziet het betrekkelijke van allerlei zaken die men vroeger allerbelangrijkst vond, dankzij het licht dat de Heere nu ontsteekt. Dan het derde, de wil wordt omgebogen. Dat is een belangrijk element. In een oud belijdenisgeschrift lezen we, de Heere schenkt de wil nieuwe hoedanigheden en de dode wil maakt hij leven. De verkeerde goed, de onwillige gewillig, de weerspannige gehoorzaam. Hij beweegt en sterkt de wil zo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. De wil die nu vernieuwd is, wordt dan niet alleen door God bestuurd en bewogen, maar eenmaal door God in beweging gebracht, werkt hij ook zelf. Daarom wordt terecht gezegd dat een mens door de genade die hij ontvangen heeft, gelooft en zich bekeert. Dat is tegelijk de overgang naar het laatste element, de wandel wordt geheiligd. Dat betekent dus dat in de levenswandel de manier van leven uitkomt, dat we ons door de Heere zijn wil en zijn gebod laten beheersen en dat we doen wat hij van ons vraagt. Ons hart gaat niet meer uit naar de dingen van deze wereld, waarin met God niet gerekend wordt of waarin bewust tegen God wordt ingegaan. Dat is onmogelijk. God verandert mensen en die verandering van binnenuit komt naar buiten en laat zich zien in de manier van leven. Gij geheel anders, zegt Paulus. Inderdaad. En als dat aan niets te zien is, en als we precies zo leven, praten, handelen als ieder ander, dan moeten we ons afvragen, is het nieuwe leven wel aanwezig? En is er wel een nieuw beginsel dat in ons werkt? Het lijkt me toe dat dit een belangrijke vraag is over heel de linie van het christelijke, kerkelijke leven. We zouden het zo kunnen zeggen, gegeven het feit dat er velen nog zijn die een christelijke opvoeding hebben genoten, en er betrekkelijk nog velen zijn die zich christen noemen, al weten we dat er ook velen, meer dan de helft van ons volk, buitenkerkelijk is, is het gevaar groot dat men genoegen neemt met het feit dat men zo is opgevoed en tegelijk denkt, We gaan naar de kerk, we lezen in de Bijbel. Regelmatig of onregelmatig, maar we doen het nog. En we bidden ook, en dus zijn we christen. Zo gaat de noodzaak van wedergeboorte. Ik zou ook kunnen zeggen, de noodzaak van een persoonlijke relatie tot de Heere vervagen. Want men denkt er te zijn. Maar op deze wijze gaan allerlei lijnen en grenzen verbleken. Er is geen onderscheid meer tussen gelovigen en ongelovigen, tussen kerk en wereld. In plaats dat de wereld gaat verkerkelijken, gaat de kerk verwereldlijken. Is het dan niet mogelijk om, als je christelijke ouders hebt, zelf ook automatisch gelooft, zoals een kind van ongelovige ouders automatisch ook ongelovig is? Automatisch gaat dat niet, normaal gesproken. De Bijbel spreekt ons over Johannes de Doper en Jeremia, die inderdaad van hun geboorte af een nieuw hart hebben gehad. Maar dat bleek ook in hun levensgang. Timotheus heeft van kindsbeen af de Heilige Schriften gekend en de Heere gediend. Paulus ziet de lijn der geslachten. Het ongeveinsd geloof heeft eerst in grootmoeder Lois en in moeder Eunice gewoond. En Paulus is ervan overtuigd dat het ook in Timotheus zelf woont. Maar dat blijkt dan ook uit heel Timotheus' levensgang en levensinstelling. Er is inderdaad variatie in de weg die de Heere houdt. Niet ieder heeft dezelfde levensleiding. Dat komt duidelijk uit bij dit onderwerp. Maar wezenlijk is en blijft, en daar moeten we aan vasthouden, willen we het eigenlijke van het christelijke geloof niet prijsgeven, dat er in het leven van iedere wedergeboorte een band persoonlijk en levend met God moet zijn. Die wedergeboorte komt uit in het geloof, zoals u duidelijk ziet in Johannes 3. Of we wedergeboren zijn, komt uit in het geloof in Gods liefdedaad. Geloof is vrucht van wedergeboorte. Hopelijk heb ik aan de vraag van een trouwe luisteraar voldaan in deze 350ste uitzending en is zij een klein beetje tevreden gesteld. Als we over dit onderwerp hebben nagedacht, pas de bede, herschep mijn hart, vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven.
Omroepbestel kraakt in zijn voegen.
Dus machtswoord alleen. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Zoals Abraham vertrouwde op het woord van de Heere, zo vertrouwde deze officier op het woord van Jezus. Hij was zelf geestelijk gezond gemaakt voordat Christus zijn slaaf lichamelijk gezond maakte. Waaraan kunnen wij dat zien? Hoe weten we of het echt geloof is bij deze officier? Een van de kenmerken is dat hij Christus heel hoog en zichzelf heel laag plaatste. Dat hoort bij het echte Bijbelse geloof. Niet hoog van de toren blazen, niet groots zijn op je eigen gedachten en inzichten, maar klein.
Opnieuw werd me een vraag gesteld over het gebed. En opnieuw stel ik daarom het gebed aan de orde, zoals dat in de uitzending van 14 september ook het geval was. Toen werd de vraag beantwoord, heeft het gebed zin? Nu wordt me een vraag gesteld over de wijze waarop we moeten bidden. De vraagster is namelijk van mening dat het gebed soms op een verkeerde, zelfs irriterende manier kan worden gebruikt. Ze gaf daarvan een schrijnend voorbeeld. Zonder dat voorbeeld nu met name te noemen, het zou er misschien herkenbaar zijn, wil ik op de vraag wel ingaan, omdat het gelegenheid biedt een bepaald facet van de gebedspraktijk aan de orde te stellen. Blijkens allerlei ervaringen is dat niet overbodig. Het gebed is een ernstige en een heilige zaak. We zeggen wel eens in de gezinskring, laten we even bidden. Even bidden, maar we stellen ons wel voor de heilige en almachtige God. We gaan op audiëntie bij het hemelhof, ons past eerbied. O zeker, we hoeven geen mooie woorden te gebruiken. De Heere weet wat in ons hart leeft en Hij kent en doorziet onze bedoelingen. Zeker in ons persoonlijk gebed hoeven we geen beschaafd Nederlands te gebruiken. Dialect is voor de Heere geen bezwaar. Anders wordt het wanneer we voorgaan in gebed in een vergadering, een openbare samenkomst, een kerkdienst. Aan het openbare gebed zitten verschillende kanten. Het is te begrijpen dat er christenen zijn die het gebedsleven in de binnenkamer kennen, maar die toch erg opzien tegen het voorgaan in het openbaar. Het feit dat een ander je hoort bidden is voor sommigen een reden tot valse schaamte. Inderdaad, valse schaamte. Het is namelijk van grote betekenis dat we ook hardop leren te bidden. Allereerst in de gezinskring. Er wordt aan de kinderen veel onthouden als ze hun vader of moeder nooit hardop hebben horen bidden. Ze hebben er recht op te weten hoe hun ouders met de Heere omgaan. Het gebed van de ouders is van grote betekenis voor de geestelijke vorming van de kinderen. Ik weet dat er volwassenen zijn die zich nog bepaalde gebeden van hun vader reeds lang overleden herinneren. Zo wil de Heere werken en wordt onder zijn zegen het geloof voortgeplant van geslacht tot geslacht in de weg van het gebed. Maar aan het openbare gebed zitten ook heel andere kanten. Misschien is dat niet juist gezegd. Het gebed in het openbaar kan door mensen op allerlei manieren worden misbruikt. Dat ligt niet aan het gebed, maar aan het zondige hart van de bidder. Hoe groot is de verzoeking om, als we geroepen worden in het openbaar te bidden, te laten horen hoe goed wij bidden kunnen. Dan gaat het niet meer om het gebed, maar om de bidder, en daar staat de vrome, hoogmoedige mens duidelijk in het middelpunt. Soms geeft men de indruk dat wie het langste in het openbaar kan bidden, de beste bidder en de beste christen is. Overbodig om te zeggen dat op deze wijze het gebed misbruikt wordt en totaal niet beantwoord aan het doel waartoe het gebed is ingegeven. Maar er zijn nog heel andere afwijkingen mogelijk. Dan gaat het niet in de eerste plaats om de bidder, maar om de inhoud van het gebed. Al is die inhoud natuurlijk nooit los te maken van de instelling en opstelling van de bidder. Laat ik 7 dingen signaleren. De vraagster weet dat ik haar bedoeling dan honoreer. Ten eerste, het gebed in het openbaar, vaak in een kerkdienst, wordt vaak gebruikt als informatiebulletin. In de gemeenschap der heiligen bidden we voor elkaar. Dat is een van de heerlijkste kanten van die gemeenschap. Het is een zegen dat we elkaar mogen opdragen aan de Heere. Het is een goed teken wanneer broeders en zusters behoefte hebben om in de gebeden in het midden van de gemeente gedacht te worden. Maar dat gebed moet niet fungeren als een mededelingenbord. Het lijkt me juister om voor het gebed wordt uitgesproken mee te delen voor wie en waarom wordt gebeden. Maar in het gebed zelf behoeven straat en huisnummer, als mede de details van de ziekte, niet aan de gemeente meegedeeld te worden. En het is ook onjuist om het gebed te laten fungeren als een gratis advertentie. Niemand wist dat broeder en zuster XY 40 jaar getrouwd waren. Ze hadden het angstvallig verborgen gehouden en wilden geen drukte. Maar in het dankgebed in de kerk maakte de voorganger de zaak ineens publiek. Achteraf bleek dat het bruidspaar erop had gerekend dat ten gevolge van de mededeling gemeenteleden zouden komen feliciteren. Nog een andere misstand. Er worden soms gebeden gehouden in de consistorie of op de kansel, waarin de bidder zijn dogmatische kennis etaleert en zijn visie op de bekeringsweg als het ware de Heere presenteert. O, zeker, dan kunnen er ware woorden worden gezegd en ontroerende dingen worden uitgesproken. Maar dat is de bedoeling van het gebed niet. Het gaat niet om onze visie die wij aan de Heere bekendmaken, alsof hij daarop zit te wachten. Op deze wijze kan er een preek aan de preek voorafgaan of na de preek volgen. Dat is geen bidden, maar een ijdel verhaal van woorden. Het gebed kan soms ook fungeren als alibi voor het pastoraat, wat een ouderling of dominee in het ambtelijke gesprek onder vier ogen of in de kring van het gezin niet heeft durven zeggen, dat durft hij wel in het gebed met nadruk te zeggen, zodat de betrokken broeder of zuster of jongere het goed hoort. Maar ook zo wordt het gebed gebruikt voor een doel dat het gebed niet dient. Wat we niet durven te zeggen tegen onze broeder en zuster, moeten we ook niet zeggen ten nadele van hem in het gebed dat hij aanhoort. Stilzwijgend, terwijl verwacht wordt, uit eerbied voor het gebed, dat de bidder niet wordt onderbroken en dat de betrokkenen zwijgt. Dat ligt dichtbij de andere mogelijkheid. Het gebed wordt gebruikt als uitlaatklep. Men wil wat kwijt, men wil wat zeggen, maar men weet niet hoe men het moet aanpakken. Men vindt er de sfeer niet goed genoeg voor. Wat is het dan goed, dat dus de redenering om samen te bidden? Dan kun je zeggen wat je tegen de ander wilt zeggen en hij kan toch niets terugzeggen. Het behoeft denk ik geen breed betoog dat we op deze wijze misbruik maken van het gebed. Zo wordt het gebed op een geweldige wijze gedevalueerd. Dat is helemaal het geval wanneer in het gebed allerlei prikken worden uitgedeeld aan het adres van een bepaalde broeder of zuster, aan het adres van een bepaalde groep in de gemeente of aan het adres van de gemeente in haar geheel. Mag je het gebed gebruiken om je misnoegen te uiten over een bepaalde misstand in de gemeente? Het klinkt bijzonder vreemd, het klinkt haast als een vloek, wanneer in het gebed bijna beledigende woorden aan het adres van wie ook worden gebruikt. En dat alles in een gebed dat nog altijd een gesprek, een audiëntie is bij de Heere, de God van hemel en aarde. Nog een stapje verder gaat het, wanneer iemand in zijn gebed een ander om een bepaald feit veroordeelt en zijn visie op een bepaalde daad niet onder stoelen of banken steekt, maar juist het gebed gebruikt om daar uiting aan te geven. En de laatste af te wijzen mogelijkheid, men spreekt in het gebed een vervloeking uit over iemand of iets. Men weet het zeker dat iemand uit Gods gemeenschap gebannen is en men schroomt niet dat in het gebed luide te zeggen, alsof men zelf op Gods rechterstoel heeft gezeten. Het mogen duidelijk zijn dat de gesignaleerde misstanden, het genoemde verkeerde gebruik van het gebed, in strijd is met het wezen van het gebed. Bidders die zo bidden maken een hoogmoedige indruk. Zij weten het, ze hebben een bepaald oordeel, een bepaalde visie en zij spreken die uit. Maar echte bidders zijn ootmoedige mensen. In de oude catechisme staat dat tot een waar gebed behoort, dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Als we over dat zinnetje geheel op Gods woord gegrond nadenken, komen we in een ander klimaat dan in het zojuist getekende. Het gaat om het kennen van onze nood en ellendigheid. En als we voor iemand bidden, dan gaat het niet minder om het kennen van de nood en ellendigheid en van de ander door naast hem te staan en zijn nood in te leven en van onszelf, dat wij het niet kunnen en niet weten vaak hoe wij zullen bidden gelijk het betaamt. En de bedoeling is dat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Wat is er een tegenstelling tussen Gods majesteit en onze zondige kleinheid? Inderdaad, alle reden om ons te verootmoedigen, dat is onze hoogmoed af te leggen. Dat is in het stof te buigen en heel klein te worden voor hem, de grote en eeuwige, de alleswetende en alles doorgrondende God. Als we klein worden tegenover de Heere, dan kunnen we niet groot zijn tegenover de mensen. Dan hebben we geen recht en geen reden om ons boven hem te verheffen. Een ootmoedig gebed maakt dan ook meer indruk dan een zogenaamd krachtig maar hoogmoedig gebed. En dan nog een ander element, niet minder belangrijk. Bidden is de enig ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard, van harte aanroepen om al hetgeen dat hij ons geboden heeft van hem te bidden. Daar ligt duidelijk in opgesloten dat we in ons gebed ons richten tot God, tot hem alleen. Het zou niet juist zijn om zich in feite over of langs God heen tot mensen te richten. Dan zijn we wel heel verkeerd bezig. bidden om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden. Dat heeft betrekking op al onze geestelijke en lichamelijke nooddruft. Datgene wat wij nodig hebben. Niets anders, niets meer en niets minder. De zaken die ik in deze 7 gevallen noemde, vallen beslist niet onder deze nooddruft, laten we dat heel eerlijk zeggen. Bovendien kunnen we, als we zo bezig zijn, God van harte aanroepen. Kunnen we het verantwoorden dat we zo bidden? Vermoedelijk heeft de vraagster begrepen dat ik haar vraag heb begrepen. En dat ik volkomen haar mening deel dat het gebed niet gebruikt mag worden om wie of wat ook een steek te geven. Dat is in strijd met het wezen van het gebed, met de eerbied voor God tot wie we bidden. In strijd ook met de vereiste ootmoed om te bidden. Iemand zou kunnen zeggen, ja, maar je moet als ambtsdrager of zelfs als ouder, vader en moeder toch wel eens bidden. Terwijl je het met zijn of haar daden helemaal niet eens bent en ervan doordrongen bent dat iemand op de verkeerde weg is. Inderdaad, dat kan en dat moet. Met en voor iemand bidden wil zeer beslist niet zeggen dat we zijn daden of levenshouding bij voorbaat goedkeuren. Maar in zo'n geval moet wel doorklinken de liefde en de bewogenheid van de bidder. Die juist in die bewogenheid een beroep kan doen op Gods barmhartigheid. Wetend en gezegend wanneer dat wordt opgemerkt, dat we zelf als bidders ook van die barmhartigheid moeten leven. Dan wordt de echte vertrouwelijkheid geschapen en komen we in de rechte gebedssfeer. Het zal duidelijk zijn dat het gebed, genoemd het voornaamste stuk der dankbaarheid, ook de gelegenheid biedt tot allerlei geestelijke zonden. Het is een bewijs van Gods genade wanneer we dat opmerken en daarom bidden, Heere, vergeef mij mijn zondige gebeden. Gebeden waarin ik mijzelf zocht of de ander feintjes probeerde te treffen. En we gaan bidden. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden. Opmerkend ga, schenk mij het genot uws heils, mijn koning en mijn God. Ik zal tot u met mijn gebeden eerbiedig treden.
De Weg is een programma van Pim van der Hof.
Vanmiddag behandel ik een tekst die in nauw verband staat met het geloof van christenen en hun leven van elke dag. 4 weken geleden hebben we iets gezegd over Gods kind en zelfdoding. We hebben toen de mogelijkheid opengelaten dat een kind van God tot zelfdoding kan komen. Maar als dat waar zou zijn, hoe moet ik dan 1 Korinthe 10 vers 13 lezen? U heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke, doch God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Staat in deze tekst niet duidelijk dat de Heere er altijd voor zal zorgen dat zijn kind in de verzoeking niet zal omkomen, dat de Heere hem ervoor zal bewaren en met de verzoeking ook de uitkomst zal bewerken? Moeten we zo'n tekst nu verstaan en dan moeten we denken over de verzoekingen in het leven van de gelovigen? We moeten eerst eens goed naar deze tekst kijken en het verband waarin deze tekst staat. Het is duidelijk dat Paulus het volk en de geschiedenis van het volk Israël, de gemeente van Korinthe, als een waarschuwend voorbeeld voorhoudt. Ondanks de grote voorrechten waarin dit volk deelde, heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad. Ze zijn neergeveld in de woestijn. Het is niet genoeg om bevoorrecht te zijn. Men moet uit die voorrechten ook moedig leven en staande blijven. De Heere houdt hier een foto voor aan de gemeente, ook van vandaag. We kunnen veel hebben ontvangen, gedoopt zijn en avondmaal vieren. Maar we kunnen in Israël zien wat we kunnen worden. Mensen in die God geen welgevallen meer heeft. Een waarschuwende foto dus. Laat het met ons toch nooit zo ver komen dat wij lust in het kwade hebben. De apostel noemt 4 kwade dingen. Afgoderij, hoererij, ongeduld en gemor. Die 4 woorden zijn spoedig gezegd en uitgesproken, maar er zit natuurlijk heel wat achter. Het volk Israël heeft zich zwaar bezondigd aan deze genoemde kwade zaken. De afgoderij met het gouden kalf, de ontucht met de dochters van Moab, het verschrikkelijke ongeduld, want de omweg door Edom was hun te machtig en God strafte hen met giftige slangen, en niet te vergeten het gemorde revolutiedrift van Korach, Datan en Abiram, met het gevolg dat deze mensen levend zijn begraven. Dat alles staat in de Bijbel, het Oude Testament, de boeken van Mozes. En dat staat er niet zomaar, dat staat er tot waarschuwing. Er is altijd een verschrikkelijke mogelijkheid dat ook de nieuwtestamentische gemeente in dergelijke kwade praktijken vervalt en hevig gestraft zal worden. Paulus zegt direct daarop dan ook: wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Een heel concrete waarschuwing. Er waren in de gemeente van Korinthe heel wat leden die zichzelf sterk noemden, die alles durfden te doen. Ze waren toch christen en ze mochten toch van hun christelijke vrijheid gebruik maken. Wat kon hun overkomen? Paulus onderkent deze mentaliteit. Hij vindt haar levensgevaarlijk. Pas op, zegt hij. Kijk naar de vaderen in de woestijn. Zo kunt ook gij vallen, juist wanneer je ervan overtuigd bent dat zoiets u niet kan overkomen en u zelf verzekerd bent, is het gevaar zo groot daarop te vertrouwen. En voor u het weet, bent u gevallen. En dan komt vers 13. In de Statenvertaling staat: u lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. De Nieuwe Vertaling heeft: gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Tot dusver, wil Paulus zeggen, bleven de verzoekingen binnen menselijke afmetingen. Een normaal mens kan er tegen opgewassen zijn. Direct daarop laat hij volgen: en God is getrouw, die u niet zal laten verzocht worden boven vermogen. De Heere zal ervoor zorgen dat zij geen verzoekingen te doorstaan krijgen die zij niet aankunnen. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Eigenlijk staat er uitgang. Door die uitgang kunnen zij tijdig ontkomen. Een exegeet vergelijkt de verzoeking met een fuik. Wie er eenmaal in zit, komt er niet meer uit. Daarom is het zaak om de verzoekingen uit de weg te gaan. Doch als men erin terecht komt, en wie overkomt dit niet, behoeft de moed niet te laten zakken. God zal de fuik openscheuren, zodat men eruit kan. Ik kan de vraag stellen, zegt Paulus dit met het oog op bepaalde verzoekingen, bijvoorbeeld de 4 door hem gesignaleerde kwade zaken waaraan Israël zich schuldig heeft gemaakt in de woestijn, of is dit een algemene betuiging die altijd opgaat en waar we altijd op mogen vertrouwen? In het kader van het geheel van Gods woord zullen we toch aan het laatste moeten denken. Het is een woord dat alles te maken heeft met wat de kerk heeft genoemd de volharding der heiligen. Die volharding betekent niet dat de gelovigen niet in zonde kunnen vallen. Ze worden niet altijd zo door God geleid en bewogen dat ze in bepaalde daden door hun eigen schuld niet van de leiding der genade zouden kunnen afwijken en door de begeerte van het vlees verleid worden en daaraan gehoor geven, zegt de belijdenisgeschrift. Gods kind kan dus inderdaad in een fuik terechtkomen. God doet wel volharden in de genade, maar dat betekent niet dat zij niet kunnen zondigen. Ja, soms ver van de Heere kunnen verwijderd zijn en zelfs het gevoel van Gods genade voor een tijd kunnen verliezen. Maar de Heere zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Alleen, die uitkomst wordt door de Heere zelf bepaald. Het is geen uitkomst die wij kunnen uitdenken. Vermoedelijk zit daar de oplossing van de vraag in verband met de zelfdoding. We lopen altijd weer gevaar te willen weten en te pretenderen te weten hoe de Heere uitkomst geeft. En als het niet langs de gewone, normale, menselijke weg gaat, dan denken wij dat het niet gebeurt ook. We zullen de Heere moeten laten. Soeverein is Hij in zijn doen en laten. Soeverein in de uitkomst die Hij soms wil geven op zichtbare wijze, maar soeverein ook in de uitkomst die Hij niet geeft op de wijze die wij tot onze mogelijkheden rekenden. Opnieuw moet herinnerd worden aan het feit dat gezegd wordt door Jezus zelf, dat men het lichaam wel kan doden, maar de ziel van de gelovigen niet kan doden. En dat woord moeten we doortrekken naar alle kanten. De Heere zal ervoor zorgen dat in de verzoeking niemand van zijn kinderen zal omkomen. Maar dat betekent niet dat dat niet omkomen door ons altijd op spectaculaire wijze wordt beleefd. Laten we heel eerlijk zeggen dat er vele gelovigen, ook vele martelaren geweest zijn in de loop der eeuwen die gestorven zijn, alle niet op een even glorieuze, indrukwekkende wijze. Sommigen wel, maar ook velen niet. Het was een geweldige beproeving waarin zij zich bevonden. En die beproeving was tegelijk een enorme verzoeking van de vorst der duisternis. Heeft de Heere met de verzoeking de uitkomst gegeven? Ja, maar niet op de wijze zoals zij zelf misschien verwacht hadden. Niet op een demonstratieve wijze, zodat hier voor de ogen van hun vijanden de overwinning reeds bleek. Gods bewaring in de verzoeking en de uitkomst die Hij geeft hebben betrekking op zijn werk. Dat werk laat Hij niet varen. Dat werk bewaart Hij dwars door alles heen, dwars door de dood heen. In dat licht moet u het ook zien wanneer de mogelijkheid wordt opengelaten dat een kind van God uiteindelijk kan komen tot zelfdoding. Nee, nog eens. Niet alsof dat heel normaal is. Dat is en blijft abnormaal. Dat praten we op geen enkele manier goed. Maar we blijven zeggen, het gaat niet aan op absolute wijze te zeggen dat kan niet en dat bestaat niet. Afgedacht van het feit dat een absoluut oordeel ons niet toekomt, zullen we moeten verdisconteren dat de wijze waarop God uitkomst geeft ons verstand en onze mogelijkheden te boven gaat. We zouden wel graag willen dat dat gebeurde op een ons duidelijke en aantoonbare wijze, maar God is en blijft God. Gods wegen zijn zeer beslist niet onze wegen en zijn gedachten zijn niet onze gedachten. We kunnen Gods wegen menigmaal niet begrijpen. We zetten menselijk gezien vraagtekens achter zijn handelen met mensen, met zijn kinderen, met zijn dienaren. We komen er met ons verstand alleen niet uit. En we begrijpen niet dat Hij handelt zoals Hij handelt. Maar Hij doet het wel, opdat we zouden weten, heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Maar hoog daarbovenuit blijft de boodschap van deze tekst. Satan is geen overwinnaar. Het werk dat hij gedaan heeft kan wel ten onder lijken te zijn gegaan, maar hij zorgt ervoor dat het bewaard wordt. Of zoals het staat in het laatste belijdenisgeschrift: God bewaart in hem bij zulk vallen in de zonde nog zijn onverderfelijk zaad waaruit zij wedergeboren zijn, opdat dat niet vergaat of weggeworpen wordt. Paulus laat in dit woord doorklinken: groter dan de helper is de nood van de verzoeking toch niet. Het lijkt soms wel eens een verloren zaak, zeker naar de buitenkant. Maar de Heere heeft zelf het laatste woord en de laatste daad is aan hem. Wat ons geweldig treffen moet, en daar wil ik graag alle nadruk op leggen, is het feit dat een dergelijke troostboodschap niet tot valse gerustheid leidt, maar dat juist deze boodschap prikkelt tot grote verantwoordelijkheid. Daarom die waarschuwende voorbeelden van het volk Israël. Daarom dat concrete pastorale woord, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. De Heere volvoert en vervult zijn belofte van bewaring in de weg van de vermaningen, die door ons serieus moeten worden genomen. Zou dat niet gebeuren,
dan blijkt dat er iets schort in de verhouding tussen de heren en zijn kinderen. Zij leren voorzichtig te leven, maar zij kunnen door het kwade worden overmand. De duivel kan inspelen op bepaalde zwakheden, ook op kwetsbare psychische punten, waardoor het lijkt dat hij de overwinning heeft behaald en dat Gods werk is getorpedeerd. Nu we leven in een tijd vol verzoekingen en verleidingen, nu de hele structuur van de tijd erop gericht is om ons van de Heere God en zijn Christus af te trekken, zullen we, nee, niet krampachtig, maar wel voorzichtig moeten leven, waakzaam. Zo leven dat we de verzoeking niet opzoeken en tegemoet gaan, dat we de deur niet op een kier zetten, waardoor de Satan gemakkelijk kan binnentreden als een uitnodiging. En ga zomaar door. Er is op dat punt heel wat te koop. Er zijn helaas vele mogelijkheden. En de Satan heeft vele geniale methoden, omdat hij een ervaring heeft van duizenden jaren. En toch, God is getrouw. Hij laat het werk van zijn handen niet varen. Laten we dat vasthouden, dwars tegen alles in wat er aan onze kant, aan de kant van Gods kinderen, fout is en zonde blijft. We hebben een machtige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest. En hij bewaart de zijnen tot in eeuwigheid. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor ons volenden. Dat is zijn belofte. En juist die belofte dringt tot de bede. Zo werkt de Heere en zo functioneert het geloof. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden.
Vragen naar de Weg is een programma van Pim van der Hof. U kunt dit programma op cassette bestellen. Maakt u dan 10 gulden over op giro nummer 5094... ten name van EO Cassettes, onder vermelding van de naam van het programma en de datum van uitzending.
Graag bij u terug. Nu volgt een uitzending van de overheid.
nog een lied dat ons oproept de Heere te loven. Psalm 97, vers 1, 6 en 7. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Meezingen, dat gaat zo gemakkelijk. Helemaal als je de woorden en de wijze een beetje kent. Maar durft u diezelfde woorden op privé in de binnenkamer tegen de heren te zeggen? Toch moest u dat misschien vaker doen. En vertellen wat u van hem vindt. Dat u van hem houdt. Bijvoorbeeld met de woorden van gezang 430 uit het liedboek. Ik heb u lief, o mijn beminde. en die aanbidding van de Heere Jezus, voor hetgeen hij voor ons gedaan heeft, gaat door tot in de hemel. Lees nu maar die woorden van het lied uit Openbaring 5. Het lam voor ons op aard geslacht. De bedenking wordt vanmorgen verzorgd door professor Velema uit Apeldoorn.
Beste luisteraar, ik lees u enkele versen uit Matteüs 26. In het voorgaande van dit hoofdstuk heeft Matteüs verteld dat voor de vierde keer de Heer Jezus zijn dood heeft aangekondigd. Toen Jezus te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, kwam een vrouw tot hem met een albasten kruik vol kostbare mirre en goot die uit over zijn hoofd terwijl hij aandacht. Toen de discipelen dit zagen, waren ze verontwaardigd en zeiden, waartoe die verkwisting? Want deze mirre had duur verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. Maar Jezus merkte het op en zeide tot hen, waarom valt gij deze vrouw lastig? Want zij heeft een goede daad aan mij verricht. De armen hebt gij immers altijd bij u, maar mij hebt gij niet altijd. Want toen zij deze mirre over mijn lichaam uitgoot, heeft ze dat gedaan om mijn begrafenis voor te bereiden. Voorwaar, ik zeg u, overal waar dit evangelie verkondigd zal worden in de gehele wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat zij gedaan heeft. Toen ging een van de 12, genaamd Judas Iscariot, naar de overpriesters. En hij zeide, wat wilt gij mij geven? Dan zal ik hem u overleveren. En ze stelden hem 30 zilverlingen ter hand. En van toen af zocht hij een goede gelegenheid om hem over te leveren. Een opvallende opmerking van de Heer Jezus lazen we in de voorgaande versen. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van wat ze gedaan heeft. In het Leidensevangelie komen heel wat mensen ter sprake. zij allen deden iets in verband met het lijden van Jezus. Wij noemen er nu slechts vier. Pilatus, de stadhouder, en Herodes, de koning. Judas en Petrus, beiden discipelen van de Heer Jezus. Van geen van hen allen wordt gezegd wat Jezus van deze vrouw zegt. Het is opmerkelijk dat haar naam in dit hoofdstuk ontbreekt. Zij gaat anoniem, maar toch niet ongenoemd de geschiedenis in en de wereld door. Waarom krijgt zij deze plaats in het bericht van het Lijdensevangelie? We willen heel kort de situatie tekenen. Uit Matteüs 26 krijgen we de indruk dat het broeit in Jeruzalem. Jezus heeft voor de vierde maal zijn dood aangekondigd. Hij spreekt nu zelfs met nadruk over zijn kruisdood. Dat had hij tevoren nog niet gedaan. De geestelijke leiders van de Joden, overpriesters, schriftgeleerden en ouderlingen, komen in de zaal van de hoge priester bijeen. Zij beramen plannen om Jezus in stilte op te pakken. Ze gaan listig, sluw te werk. Maar hun doel is duidelijk. Jezus moet uit de weg geruimd worden. Juist in die dagen is Jezus te gast bij een zekere Simon. Hij wordt de Melaatse genoemd. Was hij misschien van die ziekte door Jezus genezen? En is deze uitnodiging een betoning van dankbaarheid en tegelijk een betuiging van zijn sympathie voor Jezus in deze spannende dagen? We weten het niet. Wel weten we dat Simon woont in Bethanië, betrekkelijk vlakbij Jeruzalem. Het is het dorp waar ook Martha, Lazarus en Maria wonen. Uit Johannes 12 is duidelijk dat deze drie genoemden ook aanwezig waren. Dat onderstreept te meer dat Jezus in de kring van zijn vrienden verkeert. Mensen die hun genegenheid en liefde hem betonen. En dat in bijzonder spannende dagen. Wat kan het goed doen als mensen je hun vriendschap en meeleven, hun hartelijkheid betonen, terwijl het van binnen en van buiten spant. Dan ineens komt Maria, want zij is de niet genoemde vrouw, we weten dat uit Johannes 12. Ze komt vlak bij Jezus. Ze haalt een albasten fles tevoorschijn. De inhoud, myrrheolie met nardus geparfumeerd, was minstens zo kostbaar als de fles zelf. Spontaan breekt ze de fles stuk, zodat de inhoud over Jezus hoofd wordt uitgegoten. De doordringende, welriekende geur dringt bij een ieder van de aanwezigen binnen. Aller aandacht wordt getrokken. Wat een kostbaar cadeau dat zomaar in een ogenblik wordt weggegeven. Het glas breekt en is verder onbruikbaar. De mirre is in één keer op. Dit is niet slechts overvloed, er vindt verspilling plaats. Dat zeggen nota bene Jezus' eigen discipelen. Te veel van het goede voor hun meester, vinden ze. Het geld had beter besteed kunnen worden. Maar Jezus spreekt van een goed werk dat deze vrouw aan hem heeft gedaan. Waarom een goed werk? Maria brengt met deze doordringend geurende en kostbare zalf eer en liefde aan Jezus. Zij heeft zijn woorden gehoord en ter harte genomen. Hij gaat gekruisigd worden. Met het oor dat door de liefde gescherpt is en met het hart dat door hunkering naar Jezus' woorden opmerkzaam is gemaakt, begrijpt ze. Het gaat naar het einde toe. Jezus zal sterven, de banden worden verbroken. Het offer gaat gebracht worden. En dan is er maar één ding waarmee ze haar eerbied en liefde kan uitdrukken. Dat is de kostbare olie. Kostbaarste olie zelfs. Over Jezus' hoofd uit te gieten. Een gebaar van tederheid, ook van eerbied. De doden werden immers gezalfd. Zo verstaat Jezus het ook. Dit is eerbetoon en liefde bewijs met het oog op zijn begrafenis. Zij neemt zijn woorden ernstig en voelt met haar hart de smart over Jezus' dood. Het is of ze met de mirre gelovig Jezus' woorden bezegelt. Of ze voor zijn sterven Jezus laat voelen hoe kostbaar zijn dood voor haar is. Zijn offer, de redding voor haar. Haar daad is geen verlichting van Jezus' dood. Die daad is geen poging om zijn lijden mee te dragen of de last ervan te verminderen. Maria neemt de woorden ernstig. Met de kostbare mirre brengt ze haar dank voor Jezus' kostbare offer tot uitdrukking. Het is of met de fles ook haar hart wordt gebroken. En of de kostbare olie alleen maar wil zeggen: dank u dat u uw leven voor mij over hebt. U bent me alles waard. Nu moeten wij eens letten op de drie reacties in de passage die we lazen. Heel verschillende reacties op de komende dood van de Heer Jezus. De discipelen nemen Maria onder vuur. Onnodig, overbodig. Als je zoveel wilt geven, moet je het maar aan de armen geven. Dat er momenten in de omgang met Jezus zijn die niet meer terugkomen, beseffen ze niet. Ze hebben meer aandacht voor de armen in het algemeen dan voor hem die zo arm wilde worden dat hij zijn leven juist voor hen geeft. Ze zien voorbij aan de dienst van het ogenblik en aan de zwaarte van Jezus lijden. De armen zijn belangrijker dan de heiland die gereed staat zichzelf te offeren. Hun kritiek op Maria raakt hoe dan ook impliciet Jezus. En dat zeggen dan Jezus' eigen discipelen. En dan Judas, ook één uit die kring. Na deze gebeurtenis, na deze woordenwisseling, gaat hij naar de overpriesters. We zijn geneigd te vragen, zijn ze misschien nog in vergadering bijeen? Hij vraagt, wat wilt ge mij geven? En ik zal hem u overleveren. Judas wil aan Jezus verdienen. Afschuwelijk. De discipelen kijken aan Jezus voorbij en zien alleen de armen. En Judas wil winst maken uit Jezus' dood. Maar Maria doet een goed werk aan Jezus. Zij neemt zijn woord ernstig en aanvaardt de zegen van zijn dood. Wij kunnen er niet onderuit onszelf de vraag te laten stellen in welk van de drie reacties ons leven is getypeerd. Afkeer en afweer. Jezus' woord afwijzen en misschien tegelijk nog wat aan hem of met behulp van hem verdienen. Zo zijn we van nature. Geen plaats voor Jezus bij ons. Of die andere houding. Een houding van kerkmensen soms. Die diaconaal bezig zijn, het daarvoor opnemen. Je druk maken om de armen. Zelfs anderen die daarvoor geen oog hebben, vermanen en aansporen de armen te gedenken. Mild en overvloedig. Hen vooral niet te vergeten. En dan tegelijk aan Jezus' dood voorbij gaan. Het echte diaconaat ontspringt daar waar we ons door Jezus laten bedienen. Zijn dood doet ook iets in ons sterven. Dat is eigenlijk het wezen van deze geschiedenis. De oude mens moet sterven die het zo goed weet en denkt dat hij het zo goed doet. Maria deed een goed werk doordat ze Jezus' woord voor waar aannam. Jezus' liefde tot in de dood is voor haar alles. En ze kan daar niet anders op reageren dan hem te zalven met het oog op zijn begrafenis. En zo deelt ze in de vrucht van Jezus' sterven. Dat is het goede deel dat zelfs door Jezus' dood van haar niet wordt afgenomen. Welk een voorrecht om zo aan Jezus verbonden te zijn. Uw liefde tot in de dood is me alles waard, ze is mijn hoogste schat. Wie zo bij Jezus verkeert, krijgt ook oog voor de armen. Hij of zij ziet de diaconale roeping niet als een kille wet, maar als een mogen dat van Jezus' liefde doortrokken is. Het diaconaat is dan een liefdedaad om Jezus' wil. Wiens leven zo door Jezus en zijn evangelie wordt bepaald, die gaat met hem mee voor eeuwig. De naam is niet belangrijk, maar zijn leven is voor tijd en eeuwigheid in hem geborgen.
Thank you.
De overdenking werd vanmorgen verzorgd door professor Velema uit Apeldoorn. En aansluitend hoorde u lied 243 uit de bundel van Johannes de Heer. We gaan verder met psalm 36, vers 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog.
Als je ziet wat de Heer Jezus doet en gedaan heeft. Als je hoort en begrijpt wat hij gezegd heeft, eigenlijk nog steeds tot ons zegt, dan zing je lied 588 van Johannes de Heer. Spreek mij van Jezus, mijn heiland. Ik hoor toch zo gaarne zijn woord. En waar je ook komt in de wereld bij christenen, het lijkt wel of ze het volgende niet allemaal kennen. Ik heb het dan over lied 150 uit de bundel van Johannes de Heer. Dat hele bekende, welk een vriend is onze Jezus. Ik denk dat het daarom zo bekend is en blijft, omdat je jezelf ook steeds weer verbaast over die woorden, over de Heer zelf. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Ook in de psalmen en ook in andere bijbelboeken zie je soms wel iets van die liefdesrelatie tussen de Heer Jezus en een mens. Bijvoorbeeld in psalm 2. Juicht bevend op het gezicht van s Heer vermogen en kust de Zoon, van ouds u toegezegd. U hoort vers 6 en 7.
Thank you.
Nog een lied over de grondslag van onze lof en dank aan de Heer Jezus. Zijn liefde zocht mij teder. Hij riep mij dag en nacht. Hij vond en trok mij weer uit duivels zondemacht. Dat is een heel persoonlijke reden tot aanbidding. Los van het feit dat hij er recht op heeft, omdat hij de zoon van de Almachtige God is, de schepper en onderhouder van hemel en aarde. Alleen al op grond van dat feit is hij onze aanbidding waard. Laten we nog een lofpsalm zingen. Psalm 75, vers 1, 4 en 6. U alleen, u loven wij. Ja, we loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer, is dat onze vreugd nabij.